De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over boosheid. En tot mijn grote vreugde opnieuw met Riekje Boswijk-Hummel, die ook in onze allereerste aflevering zit. Met haar heb ik gepraat over het onderwerp troost. Een heel goed beluisterde aflevering. En we zitten hier vandaag in Zaltbommel. Mm-hmm. Echt een prachtig plaatsje. Heel erg leuk dat wij hier, Leonie en ik, hier vandaag mogen zijn. We hadden natuurlijk die aflevering gemaakt en jij had mij ook het boek doorgestuurd over troost, maar ook een ander boek opgestuurd. Mm-hmm. En namelijk het boek Boos.
Ja.
En dat stond een tijdje in mijn kast. En die vond ik laatst weer terug. En toen dacht ik, ja, die aflevering moeten we natuurlijk gewoon maken over boosheid. Mm-hmm. Wat vond je ervan toen ik jou daarvoor benaderde?
Oh, dat vond ik fijn. Want boosheid is zo'n urgent onderwerp, vooral tegenwoordig. Mm-hmm. En er zijn zoveel misverstanden over boosheid. En er wordt vaak zo, verkeerd is een raar woord, maar onhandig omgegaan met boosheid. Dat ik heel blij ben om daar iets over te zeggen.
Ja, ik ook. Ik heb er ook heel veel zin in. En ik vroeg me ook meteen af, hoe is jouw ervaring eigenlijk met boosheid?
Ik weet van mezelf dat als iets mij frustreert, dat ik dan in eerste instantie echt kwaad word. Van, godverdamme, wat is dit nou weer vervelend? En echt boos.
Ja, zat het echt best wel dicht bij jou aan de oppervlakte?
Dat is volgens mij ook een logische reactie op frustratie.
Ja.
En daar is ook volgens mij helemaal niks mee mis. Mm-hmm. En als ik eerlijk ben, denk ik dat het ook zo hoort. Want het is een hele oude reactie. Het is een hele oude reactie op gevaar in feite. En het is logisch dat je dan in de vechtstand komt.
Ja.
Of eventueel in de vluchtstand.
Ja. Dus bij jou zit dat.
Bij mij is het meteen. Potverdorie. Ja.
Ja.
Ja. Alleen, ik ga dan, dat weet ik dan meestal wel binnen te houden, zodat ik niet in woede uitbarst.
Oké, okay. Ja, dus je ontploft er niet van.
Ik ontplof meestal niet. Ik kan het meestal nog wel binnenhouden.
Oké, okay, ja. Heb jij wel eens echt een moment gehad dat je wel bent ontploft? Of dat het...
Ja, ik weet nog, dat een moment, dat was in een tijd, dat was het heel spannend, ook in mijn relatie met Jan. Mm-hmm. En toen zei hij weer iets en toen werd ik toch zo woedend. Ik kon ook helemaal niet meer verbaliseren of niks. Ik kon alleen nog maar gillen. Dat weet ik nog. Dat ik echt gillend in de keuken stond. En dat hij
geen
helemaal van verbazing niet meer wist wat hij moest. Want dat was eigenlijk heel... Dat doe ik meestal niet.
Nee.
Dus dat had wel effect.
Ja.
Maar goed, daarna, moet je het allemaal uitleggen.
Ja, precies. Ja. Dus het kost misschien juist wat meer tijd. Want hij moest eerst dat gillen afwachten. En...
Ja.
Ik kan me ook nog een moment herinneren. Dat is al wel meer dan 6 jaar geleden, denk ik. En dat was na een werkdag. En ik werkte toen al bij de Universiteit van Amsterdam. En ik weet nog dat ik na een lange dag naar buiten liep. Het was warm. Er was mijn band lek. Dus ik zei, toen moest ik met mijn fiets lopend aan mijn arm naar huis lopen. En toen had ik nog even een kort gesprek gehad met mijn ex destijds. En dat was ook een beetje een soort irritatie die we hadden. En toen, ja, ik weet niet of jij dat nog weet, Leonie, maar ze zit achter me. Maar toen kwam ik Leonie tegen. En ondertussen probeerde ik met haar te praten. En mijn band was lek. En we gingen een kruispunt over. En het was groen. En ik wilde dus naar voren stappen. En op dat moment komt er een taxi aan. En die wilde nog net even zo ervoor. Terwijl het eigenlijk al groen was voor ons. En ik sloeg met mijn hand keihard op die taxi. En ik schreeuwde uit volle borst. Het is groen! Oh. Midden in de spit. Op een vol Weesperplein. Nou, het zou me niks verbazen als mijn collega's me gewoon hebben gehoord of gezien. Of mijn studenten. Nou ja, het was achteraf... Ja, Leonie keek me ook aan van... Wat is er met jou aan de hand? Ik dacht zelf ook, ik kan elk moment worden afgevoerd met een dwangbuis. Want ik weet niet wat me bezielt. Maar ik had ineens een enorme uitspatting. En daarna schaamde ik me ook een beetje. Want ik had me echt
Dan is de spanning helemaal opgebouwd.
Ja.
Met die vorige dingen allemaal. En dan ontploft het.
Ja.
Ja.
Nou, ik heb dat daarna gelukkig nooit meer gehad.
Oh, ik herinner me nu ook nog eentje... Dat ik me heel erg verheugd had, toen waren de kinderen nog klein, 3 en 5 of zo. En we zouden weg en we zouden leuk, allemaal heel geweldig. En echt, ik had me er echt op verheugd. En ik sta 's morgens op en is die ene is ziek. En ik was woedend. Godverdomme, nou weer ziek. En tegelijkertijd weet je dan, daar kan een kind ook niks aan doen. Maar dus toen ben ik een rondje in de tuin gaan stampen.
Ach, nou, ik ben blij dat ik niet de enige ben die dat soort dingen ook wel eens heeft. Ja. En kan je mij uitleggen wat boosheid nou precies is?
Nou, wat ik net al een beetje zei. Boosheid is een reactie op frustratie.
Mm-hmm.
Je wilt iets gaan doen, je wilt ergens naartoe. Je verwacht dat iemand iets gaat doen. Of je verwacht dat je iets krijgt. Wat ook maar. Mm-hmm. Je hebt een verwachting of een doel.
Iets positiefs waar je naartoe wil. Ja.
En daar ben je echt mee verbonden. En daar heb je plezier in en heb je zin in. Allemaal helemaal prima. En dan gaat het niet door. Op dat moment heb je 2 reacties... Er zijn er 2 reacties mogelijk. Of je vecht of je vlucht.
Mm-hmm.
Want doordat je energie wordt gestagneerd, krijg je een hele primitieve schrikreactie, een fight-flight reactie.
Mm-hmm.
En of je wordt kwaad en je gaat vechten.
Mm-hmm.
Of je wordt bang en je rent weg.
Mm-hmm.
Of je bevriest. Dat kan ook. Dat gebeurt ook heel vaak. Dat mensen helemaal niet meer weten wat ze moeten doen. Die staan gewoon stil. Maar dus... Kwaad worden ontstaat altijd nadat je gefrustreerd bent. Nadat iets wat je heel graag wilde, waar je op had verheugd,
mm-hmm.
wat je had gehoopt, wanneer dat niet doorgaat.
Ja.
En wat je probeert met die woedende reactie is om alsnog te krijgen wat je niet zou krijgen.
Ja.
Dus dat obstakel probeer je weg te werken.
Ja. En heb je daar een voorbeeld van?
Nou, bijvoorbeeld, stel je voor, het is heel warm.
Ja.
En jij kent een klein meertje waar je altijd zwemt en daar wil je heel graag naartoe. Dus je vraagt een paar vrienden en je zegt van kom op, weet je wat, wij gaan vrijdagmiddag na het werk gaan wij zwemmen. Nou, dus die vrienden die komen, je komt met de fiets of de scooter, weet ik het. En je hebt allemaal lekkere spulletjes mee en je rijdt met elkaar naar dat meertje toe. En bij dat meertje aangekomen, wat zie je? Daar staat een hek. Verboden te zwemmen, broedgebied. Nou ja. Wat gebeurt er op zo'n moment?
Ja, ik zou wel op zijn minst zwaar geïrriteerd zijn.
Ja. Ja.
Ja. Ik ben helemaal heen gereden. Er is een domme hek voor.
Ja. Precies.
Ik wil zwemmen.
Ik heb deze visualisatie vaak gedaan in workshops. En dan zijn er allerlei verschillende reacties. Er zijn mensen die meteen kwaad worden. En die tegen het hek aantrappen van wat is dit nou?
Ja.
Er zijn mensen die zijn stom verbaasd en die blijven een soort van bij dat hek staan van, wat is dit nou?
Die blijven steken in een ongeloof. Ja,
ja. En er zijn mensen die, die denken, nou ja, het is altijd zo, het gaat altijd fout. En zeker bij mij, ik ga naar huis.
Ja, heel verslagen.
Ja, verslagen, ja.
Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken, nou, jammer, schouders ophalen. En dan denk ik, dan ga ik toch ergens anders zwemmen. Boeien.
Ja.
Rijden we ergens anders heen.
Ja, er zijn ook altijd mensen die zeggen, oh, doet me niks. Maar dat geloof ik niet. Mm. Want volgens mij, als je je ergens op verheugt, als je iets graag wilt, en het gaat onverwacht niet door, dan heb je op zijn minst een energetische schok.
Ja, ja.
Oh, en die schok is altijd van, ja, ik noem het dan maar shit.
Ja.
Hé, jasses, wat nou?
Ja.
En dat hoeft niet meteen in woede te ontsteken, maar die schok, die is er. Dat kan niet
anders. Die energie voel je. En
precies. Ja. Je was heel erg opgewonden of heel erg verheugd om iets te gaan doen en, het gaat niet door. Dus daar moet iets te voelen
gebeuren,
zijn. Als mensen zeggen, nee, ik voel niks, ik ga gewoon verder. Ja. Dat geloof ik gewoon niet.
Dan staan ze gewoon niet in contact met hun eigen gevoel.
Precies, dan durven ze niet te voelen. Maar kijk, afhankelijk van wat je heel graag wilt, nou is zwemmen, dat is niet zo erg. Hè, dat kan je wel loslaten. Maar er zijn dingen waar je die je heel graag wilt. Als die niet doorgaan, dan is die reactie natuurlijk veel heftiger.
Ja.
Dan is de woede ook veel heftiger.
Ja. Dus de mate van je woede of je boosheid hangt af van hoe graag je dat doel wil bereiken.
Ja, precies. En hoe belangrijk het voor
belangrijk
je is.
Het voor je is.
Als je een gesprek wilt hebben met of een vriendje wil ontmoeten.
Mm-hmm.
En hij zegt op het laatste moment af. Nou, dan ben je flink gefrustreerd.
Ja. Oké, nou dan snappen we goed hoe dan die boosheid tot stand komt. Dus stel je voor, je bent boos. En wat dan? Wat voor vormen boosheid zijn er eigenlijk allemaal?
Nou, boosheid is gewoon kwaad. Wat iemand die kwaad is, wil in feite het obstakel, wat hem in de weg staat, wil die wegwerken.
Mm.
Stel je voor, er staat bij beertje niet een hek, maar er staat een boswachter. Dan ga jij met die boswachter in discussie van wat is dat nou en laat mij er langs en wat doe je. Hè?
Ja, dat en is je probeert, dan het obstakel. Ja.
Ja, dat is dan het obstakel. Dat probeer je weg te werken.
Ja.
En dat is de functie van woede. Je probeert een obstakel weg te werken zodat je alsnog je doel kan bereiken.
Te bevechten als
het ware. Of als het niet lukt, probeer je hem op zijn minst te beschadigen.
Ja.
Dus als je
die boosheid uit, dus hè?
Ja. Hè, dus en als je niet voorbij, als die boswachter jou niet voorbij laat gaan, dan kan je op zijn minst nog tegen hem roepen: wat ben jij een vreselijke dienstklopper?
Ja.
Weet je, je probeert hem toch te beschadigen.
Ja, zoals wat ik eigenlijk deed in die vlaag van verstandsverbijstering met die taxi. Dat ik toch zijn motorkap probeerde in te slaan tijdens het wegrijden. Ja.
Ja.
Oké,
Als er een deuk in komt, eigen schuld, dikke bult. Had je maar niet door moeten rijden.
Ja, dus dan uit je boosheid eigenlijk direct op het obstakel. Hè?
Ja.
Dus dat kan dan een confrontatie zijn met een ding. Dan ga je dan, zoals met dat hekje, dan ga je dan
tegenaan trappen.
Tegenaan trappen of beschadigen. En met een mens ga je, dan kan je dus fysiek, dat gebeurt natuurlijk zo heel vaak, maar wel in vechtpartijen natuurlijk.
Nou, toch wel hoor,
En met oorlogen. En of verbaal. Ik heb wel eens dat ik als ik boos word, dat ik dan in ieder geval op zijn minst denk van, ik ga je verbaal kapot maken.
Ja, maar het is ook zo. Iemand zegt iets tegen je en je denkt meteen, nou zeg, wat een trut.
Ja.
Dat hoef je niet te zeggen, maar dat is toch een manifestatie van je kwaadheid.
Ja, precies. Ja. En dan heb je ook nog een andere vorm, dus behalve op dat object wat eigenlijk jouw doel in de weg zit.
Mm-hmm.
En dat is het afreageren.
Ja, dat is wat je veel ziet ook bij vrouwen, denk ik.
Ja.
He, dat je niet direct tegen je partner bijvoorbeeld zegt van, nou, dit pik ik niet, dit vind ik onaardig van je.
Ja.
Maar dat je naar een vriendin gaat of naar je moeder en dat je daar gaat zitten. Nou, toen deed hij dit en toen deed hij dat en het was allemaal zo gemeen. En
Dus
dan reageer je frustratie af bij iemand anders.
Ja. En wat vind je daar dan van? Wat is het effect? Dat
is op zijn minst ineffectief.
Hmm.
Want het kalmeert jou wel. En dan heb je eindelijk eens een keer gezegd wat je vindt.
Mm-hmm.
Maar het verandert de situatie waarin de boosheid ontstond niet.
Nee.
Dus je gaat naar je moeder of je vriendin en je vertelt je verhalen. Je laat je troosten, weet ik het. En je bent weer de oude.
Ja.
Maar je gaat weer terug in je oorspronkelijke relatie. En daar heb je niks veranderd.
Nee, want je hebt niet uitgesproken waar je boos over bent.
Nee, precies.
Ja.
Dus de volgende dag gebeurt het weer.
Ja.
Dus dat bedoel ik met niet effectief.
Ja, ja, het levert je niks op.
Nee, het levert je hooguit wat opluchting op.
Ja,
maar het levert de situatie waarin de boosheid ontstaat, verandert mm-hmm. niet.
Nee. En dan die confrontatie hè, met dat object of die persoon die jouw doel in de weg staat, die jou frustreert. Veel mensen zeggen dan van, nou, dat is toch goed, dan heb je die boosheid eruit of ruzie is goed. Wat vind je daar dan van?
Nou, dat wordt vaak gezegd, een goede ruzie, dat lucht op. En daarvan zeg ik nee. Misschien wel indirect, maar niet direct. Als je je boosheid uit, dan lucht dat misschien op in die zin dat je je stresshormonen kwijtraakt.
Mm-hmm.
Maar in die woede zeg je ook heel vaak dingen die mm-hmm. werkelijk pijnlijk zijn voor de ander.
Ja, en beschadigend zijn.
Die beschadigend zijn.
Ja.
En daar heb je daarna wel mee te dealen.
Mm-hmm.
En heel vaak is het zo dat mensen dan woedend op elkaar zijn. Even dus allebei losgaan, zeg maar.
Ja.
En dan daarna, als ze wat tot rust zijn gekomen, dan gaan ze het nog een keer uitpraten.
Ja. Maar eigenlijk ga je in die woede vaak ook veel verder dan
dan
nodig was. Want je bent eenmaal bezig en er komen ook allerlei andere concepten van die ander erbij. Van maar 5 jaar geleden.
Ja, precies.
Dus die hele persoon wordt ineens een soort duivel.
Die hele persoon zie je vanuit jouw kwaadheid.
Ja.
Je ziet alleen nog maar wat niet klopt in de ander. En je gaat het hele gesprek gaat nergens anders over dan dat jij alleen maar wil bewijzen dat de ander slecht is. En daarom ga je er ook andere dingen bij halen.
Mm-hmm.
Van gisteren en vroeger en eergisteren. En nou ja, wat ook maar. Oude mm-hmm. koeien.
Ja. Hoe komt dat? Dat gebeurt?
Nou, omdat woede zichzelf als het ware opdraait. Hè?
En wat doe je daarmee?
Nou, het versterkt zichzelf. Als jij kwaad wordt je roept dat, dan word je vaak nog kwaaier.
Ja.
En dan roep je dat weer en dan word je weer kwaaier. En als iemand dan weer iets terugzegt tegen jou, wat weer zeer doet.
Ja, want dat ga je op een gegeven moment doen. Je gaat elkaar alleen nog maar pijn zitten
precies.
doen. Precies. Ja.
Dus je krijgt over en weer steeds meer pijn.
Ja.
En over en weer reageer je weer door boos te worden op die pijn.
Ja.
Dus het versterkt zich. Het levert helemaal niks op. Kijk, dat is iets anders. Wanneer je afreageert, dan zit er iemand tegenover je die zegt, oh ja, wat erg, wat zielig en
Je staat in jouw zit in jouw kampje.
Dan kalmeer je.
Ja.
Maar als er iemand tegenover je zit die zich verdedigt, dan word je alleen maar kwaaier.
Ja. Dus
dat verdedigen is ook aanvallen, hè? Dat is tegenaanvallen.
Ja.
En dat gebeurt heel vaak in ruzies, dat iemand zegt, dit en dat vond ik niet leuk. Ja, maar jij doet ook dat en dat.
Mm-hmm.
En dan, ja, dat is een tegenaanval.
Ja.
Dus dan komt daar weer een tegenaanval op en ga maar door.
Dus je polariseert eigenlijk juist.
Ja.
En je gaat steeds meer die ander zien als het kwaad. En, en steeds meer vernietigende dingen zeggen eigenlijk.
Ja.
Waardoor je vooral veel beschadigt. En dan moet je dan later allemaal weer het puin gaan ruimen.
Ja, precies.
Ja.
Ja, nou, en soms gebeurt dat. Soms kunnen mensen dat. En dan kunnen ze inderdaad zeggen dit en dat, zus en zo. En ik bedoelde het niet zo, of ik zei het maar zo. En nou ja, zus en zo. Dan kalberen ze een beetje. En dan kan het zijn dat ze dingen uitspreken tegenover elkaar waar ze wel iets aan hebben.
Ja.
Maar dan zeg ik, dan heeft de ruzie niks opgeleverd, maar het gesprek daarna.
Precies, ja.
En je kan veel efficiënter die ruzie niet hebben en meteen dat gesprek daarna.
Ja, precies. Nou, dan moeten we het straks nog maar even over hebben hoe je dat dan het beste kan doen.
Ja.
En waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, is je hebt natuurlijk die hele directe confrontatie met je obstakel. Maar je hebt ook nog indirecte vormen van boosheid. Dat vind ik zelf vind ik nog moeilijker om mee om te gaan dan gewoon iemand die direct boos op je is.
Is het ook. Want iemand die direct boos is, die zegt waar het op staat en wat hij vindt en wat hij voelt.
Ja.
Maar iemand die dat niet durft, en dat zijn heel veel mensen, en dat ligt vaak heel diep in de jeugd. Mm-hmm. Hè, bedreigende ouders, nou, je houdt je mond wel. Dus die mensen hebben een patroon opgebouwd van wel boos zijn, maar dat niet zeggen. Die gaan dat indirect doen.
Want hoe komt dat dan? Dat mensen bijvoorbeeld leren om hun boosheid dan niet te voelen of,
nou,
of niet
als
te
ouders.
Uiten. Want ik kan me daar dus niks bij voorstellen. Bij ons was het dus.
Nou ja,
als, werd dat wel.
Ja, ik tolereer het allemaal. Ja. Nee, maar als nou ja, misschien zit het ook een beetje in het karakter dat de een meer expressief is dan de ander.
Ja.
Maar er zijn heel veel mensen, heb ik gezien, die door veel straf te krijgen of hele bedreigende ouders te hebben, die hebben geleerd om niet boos te worden.
Mm-hmm. Dus die slikken dat in?
Ja, die slikken dat in. Die durven dat niet te zeggen.
Okay.
En of ze duwen het helemaal weg. En ze worden heel lief en ze doen niks anders dan pleasen.
Mm.
Of ze proberen toch nog op een indirecte manier te laten zien dat ze kwaad zijn. En dat zijn mensen die gaan bijvoorbeeld zitten mokken. Mm-hmm. Die doen niet meer mee, mm-hmm. maar die laten wel uitstralen van, nou, het is...
Zint me niet.
Ik ben eigenlijk heel boos. Of ze gaan op een indirecte manier straffen.
Oh ja.
En een hele makkelijke manier van straffen is niet meer meedoen.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou, er is oneenigheid geweest, hè, tussen partners. En oké, nou ja, laat me zitten. Het is een beetje uitgesproken, maar nog niet helemaal. Of iemand zegt het, geeft niet precies wat hij denkt. En dan de ander is er al een beetje overheen. Mm-hmm. En die zegt, god, nou, zullen we naar de film gaan? En dan zegt hij, nee hoor, ik heb geen zin meer.
Ja, vreselijk.
Weet je? Zo van, niet meer meedoen. En ook in de relatie niet meer gezellig zijn. Niet meer leuk praten, maar je terughouden. Dat is een bekende manier van straffen. Ik heb dat ook vaak gehoord van ouders die dan kinderen straffen door niet meer te praten.
Oh, echt weerzinwekkend, vind
ja,
ik dat.
Ja, heel naar is dat.
Ik heb wel eens gehad vroeger met een vriendin die dan op een soort indirecte manier dan wel probeerde duidelijk te maken dat er iets was, maar dan vroeg je ernaar. En dan zei ze, oh nee hoor, er is niks.
Nee,
maar dan ondertussen inderdaad wel dat terugtrekken en dat mokken.
Ja, ja.
En ja, ik kan dat ook dan niet meer ontkennen. Die hele sfeer
Precies.
is een soort van zwaar en dan...
Ja.
Ik word helemaal, ik kan dan wel janken.
Daar word je helemaal.
Zeg het toch gewoon, dan kunnen we er wat mee. Maar
je wordt er machteloos van.
Oh, ja.
Je wordt helemaal machteloos.
Machteloos, ja. Dat is precies het goede woord.
Ja, ja, dat is ook.
Je kunt er niet op aanspreken.
Ja, de slachtofferhouding.
Ja.
Ook. Het is allemaal jouw schuld dat ik me zo beroerd voel. Maar daar niet mee naar voren komen.
Nee, want dat durven ze dan niet, toch?
Nee.
Ze durven eigenlijk niet iemand dan direct aan te spreken en te vertellen. Wat er is of wat
tot
er
en met dat
aan
ik
heen.
Denk dat ze vaak niet eens naar binnen gaan en voelen wat hun precies dwars zit.
Ah.
Maar dat ze gewoon alleen maar een soort vaaglijk gevoel van ellende voelen. En het komt van jou.
Ja, oh ja, ja.
Dus jij moet veranderen.
Ja.
Jij moet aardiger zijn of jij moet dit of jij moet dat.
Hmm.
En wat ik daarvan gemerkt heb in de tijd dat ik therapeutisch werkte met mensen, is dat die mensen vaak ook niet goed voelen wat ze voelen.
Hmm.
Maar in een soort vagelijk gevoel van verongelijkheid zitten.
Ja, ja,
en,
precies.
En
verongelijkt,
dus,
ja.
Verongelijkheid. Ja. En dus ze nemen ook niet de verantwoording voor de situatie.
Hmm.
He, van het komt van jou dat het zo beroerd is. In plaats van dat je naar binnen gaat. En volgens mij is dat de weg. En voelt, wat doet me nou precies pijn? En dat ter sprake brengt.
Ja.
He, als jij in jouw voorbeeld zegt van ik weet niet meer wat ik moet. Nee, jij hebt feedback nodig.
Ja, Precies, en dan kan je veranderen.
Ja, die ander moet zeggen, goh, als je zus of zo doet, dan voel ik me heel ellendig of naar, of dat doet me zeer. Ja. Dan kun jij denken, oh, wacht, maar dat bedoelde ik niet, of precies, weet ik wat. Ja.
Want je zit in een wederkerige relatie natuurlijk. Dat kunnen verschillende relaties zijn. Dat kan een relatie met vriendinnen zijn, met partners, maar ook een werkrelatie. En de een kan het niet alleen maar oplossen.
Nee,
die heeft die ander ook nodig om een spiegel voor te krijgen.
Ja.
In mijn geval, ik geef onmiddellijk toe als ik iets verkeerd doe, dan wil ik ook onmiddellijk veranderen, maar ik moet wel weten wat het is.
Precies.
Anders word ik ook.
Precies.
En dat is het.
Dit is tegenwoordig zo'n mode om te zeggen, ja, dat is jouw probleem. Dat is zo fout.
Ja.
Iets is nooit het probleem van één iemand. Het is in de relatie.
Ja.
En dat is gewoon onzin. Dat is een hele akelige manier van je afschuiven van de situatie. Mm-hmm. Dit is jouw probleem, dus ik hoef niks te doen.
Nee, ik ga zitten mokken en ik wacht tot jij iets...
Ja.
Iets komt doen wat mij weer beter laat voelen.
Ja.
Maar zo werkt het niet.
Ja, dus het is van belang. Maar ja, wat ik nogmaals... Iemand zit niet voor niks... Gaat niet op voor niks op die manier met zijn boosheid om.
Mm.
Daar zit altijd een geschiedenis achter van overheersing en angst.
Ja. En daar is er ook nog zoiets als een soort overmatig schuldgevoel hebben over iets. En nog spijt hebben.
Dat is zeker ook zo. Als jij niet naar voren durft te komen met je boosheid, omdat je dat goed is afgeleerd, dan kan het zijn dat je de boosheid op jezelf richt.
Hmm.
En dat je dan denkt dat het allemaal van jou komt. Ja. Dat jij de schuld hebt.
Ja.
Ik heb dat heel vaak gehoord. Mensen die kwamen in therapie en die zeiden, ja, ik heb een hele slechte relatie met mijn moeder. Maar ik was ook een heel moeilijk kind.
Ja.
Dus dat het is mijn schuld.
Ja, dus die boosheid onmiddellijk richten van het obstakel naar jezelf.
Ja, dus die moeder die heeft het kennelijk voor elkaar gekregen dat kind zichzelf niet meer oké voelt. In die zin dat het een normaal kind is die van alles wil. En die normaal natuurlijk begrensd moet worden. En dat is ook lastig. Maar de manier was dat kind het idee te geven, ik deug niet.
Mm-hmm.
En het is mijn schuld dat mama nu zo verdrietig is.
Ja, en dat zie je dan nog als volwassene. Dat zie je bij volwassenen dus nog steeds terug.
Ja,
ze zichzelf, zodra ze boos zijn, eigenlijk die boosheid op zichzelf richten. Zo,
ja, of als er iets frustrerends is, als het niet helemaal loopt zoals je denkt dat het zou moeten lopen, dat je meteen denkt, oh jee, wat doe ik fout?
En wat jij zegt eigenlijk ook, van kijk, die boosheid die je voelt, dat die is misschien makkelijker te voelen, even weer terug naar het onderwerp boosheid in het geheel, dan iets wat er eigenlijk onder zit.
Ja, natuurlijk.
Want eigenlijk ben je gewoon teleurgesteld of ben je misschien verdrietig ergens om.
Ja, ja, oh, leuk dat je dat zegt, want boos zijn heeft ook iets leuks. Het is ook heel fit. Als je kwaad bent, dan voel je je hartstikke fit en vitaal. En
je hebt ook al die hormonen die jou maar oppompen.
Precies, en je hebt ook gelijk. Je vindt dat je gelijk hebt.
Ja, dus je voelt je helemaal in je recht.
Ja, precies. Dus dat, leuk dat je dat zegt. Want ik geef dan in die workshops die ik dan soms doe, laat ik ook mensen een partijtje kwaad zijn op elkaar. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, god, dat voelde lekker. Gewoon domweg zeggen, jij deugt niet en doe dat nou eens. En schiet nou toch eens op. En jij ook altijd. Ja. En ik heb de last. Nou ja, weet je
maar dat is een soort voorwaartse kracht.
Ja.
En dan gaat je op zijn minst ergens naartoe, in plaats van dat je een soort van afdruipt.
Ja.
Ik denk dat veel mensen het toch gewoon heel fijn vinden. Niet zomaar willen opgeven, die boosheid.
Ja. Nee, dat voelt lekker. Dat is een prettig gevoel.
Mm-hmm.
En ook het gevoel van in je recht staan. En je hoeft niet zo ingewikkeld aan de ander te denken. Je denkt alleen aan jezelf.
Ja. Dus je zit lekker in je eigen kokervisie. En het is ook comfortabel.
Ja, kokervisie, dat is een goed woord hier. Ja.
En het is dus duidelijk dat niet de manieren zijn om met boosheid om te gaan.
Mm-hmm.
Het is het direct uiten, maar ook niet al die indirecte manieren. Je bereikt er allemaal niets mee. Of jezelf maar de hele tijd een klap voor je kop geven. Of jezelf maar stom noemen.
Ja.
Um, Maar ja, wat dan wel? Want dat is nogal ingewikkeld. Want je voelt die boosheid. Moet je het ontkennen? Moet je het verdringen? Nee. Dat lijkt me ook niet.
Nee, je moet het zeker niet verdringen. Het is heel goed om te voelen dat het er is. Want het is een signaal.
Ah ja.
Boosheid is een signaal. Hier gebeurt iets wat mij zeer doet.
Ja, en er moet iets gebeuren.
Ja, maar er moet, waar boosheid is, is altijd pijn.
Mm.
Waar pijn is, is niet altijd boosheid. Hè, niet iedereen wordt kwaad en gaat vechten. Sommige mensen worden ook bang of bevriezen. Maar waar boosheid is, is altijd pijn. En pijn is de oorzaak van de boosheid. Dus het is heel zinnig om te gaan kijken, wat doet mij nou zozeer? Wat is nou eigenlijk de teleurstelling?
Ja.
He, want als je op dat punt waar je de pijn voelt, waar je de frustratie voelt, waar als je dan niet naar buiten gaat en gaat vechten met het obstakel, mm-hmm. maar als je gaat naar binnen gaat en gaat voelen, wat was eigenlijk mijn doel?
Ja.
En wat ontglipt me nou eigenlijk?
Ja.
Dan ga je voelen hoezeer het doet.
Ja.
Kijk, er zijn allerlei mensen die zeggen, je moet tot 10 tellen en je moet gaan zitten mediteren en weet ik wat allemaal. Dat heeft bij mij nog nooit gewerkt. Het enige wat bij mijzelf werkt, is dat ik naar binnen ga en denk, wat doet er nou zozeer?
Maar hoe doe je dat dan op dat moment? Want als je gewoon in die rage zit, je bent heel erg boos.
Ja, dan, ja, dat is.
Dus
ja.
Je moet toch een moment ergens hebben van een keerpunt. Wat zou je dan kunnen helpen?
Wat zou kunnen helpen is dat je even op een hele veilige manier iets afreageert, zeg maar. Wat ik net gaf als voorbeeld, dat ik zo kwaad werd op mijn dochtertje wat ziek werd. Dat ik even in de tuin liep te stampen van gadverdamme, nou gaat het niet door. Stamp.
Maar dus wel even uit de situatie stappen.
Ja, dat is vaak wel goed, ja. Ik heb nog een ander boek geschreven over ruzie.
Mm-hmm.
En daar geef ik een soort gebruiksaanwijzing. Als je ruzie hebt met iemand, zet een kookwekker. Want het levert niks op. Hou op na 5 of 10 minuten.
Mm-hmm.
Neem een time-out.
Ja.
En ga in die time-out naar binnen en vraag je nou eens af, wat doet me hier nou zozeer?
Ja.
Wat had ik gehoopt? Waar had ik op gerekend? Wat had ik willen bereiken?
Ja.
Wat niet doorgaat?
Ja.
Wat doet me zozeer?
Ja.
En dan kom je bij waar het nou werkelijk om gaat.
Ja. Het is grappig dat je dat zegt, want de laatste keer dat ik echt heel erg boos werd en dat ik dacht, dit gaat me overnemen.
Mm-hmm.
En dat, ik had het al lang niet meer gevoeld. En in mijn hoofd dacht ik, en nou ga ik je helemaal kapot maken.
Ja.
En dat vond ik best wel schokkend, dat ik dat dacht.
Ja.
Toen dacht ik, maar dit wil ik niet. En toen ben ik dus onder de douche gaan staan.
Aha.
En toen ben ik daar net zo lang gaan staan, totdat het zakte. Maar het bleef in het begin, zat ik allemaal in mijn hoofd dingen te bedenken die ik dan allemaal kon zeggen.
Ja, ja.
In mijn boosheid. En hoe lang ik eronder stond, hoe meer het zakte. En hoe meer ik mijn empathie eigenlijk weer terugkreeg.
Ja, ja.
En ik me ook begon af te vragen van waarom die ander mij die dingen aan het gewoon verweet. Ook mm-hmm. nieuwsgierig werd mm-hmm. ik. Mm-hmm. En toen op het moment dat ik weer aangekleed was en onderuit was, kon ik eigenlijk weer normaal, was die boosheid eigenlijk zo gezakt dat ik weer een normaal gesprek kon voeren.
Dat heb je dan heel goed, heel snel gedaan, want dan doe je in feite 2 stappen. Want het eerste wat je te doen staat, is bij jezelf gaan voelen, wat doet me nou zozeer?
Mm-hmm.
En als je dat weet, dan is eventueel een 2e stap empathie voelen voor de ander.
Mm-hmm.
Maar dat is wel echt, wat mij betreft, een 2e stap.
Okay.
De eerste empathie moet naar jezelf gaan.
Ja.
Waar had ik op gerekend? Wat had ik gehoopt? En ook, wat was mijn behoefte?
Ja.
En ook, is dit niet eigenlijk al heel oud?
Ja.
Ik kan bijvoorbeeld in het hier en nu heel snel reageren op het gevoel dat ik in de steek gelaten word.
Mm.
Want daar had ik vroeger iets mee. He, ik ben vroeger in de steek gelaten.
Ja.
En als er nu maar iets gebeurt wat daarop lijkt, dan reageer ik daar enorm op.
Ja, een soort blauwe plek eigenlijk.
Ja,
hè?
Precies. Ja, precies. En zo zijn er meer dingen. En vaak als je heel extreem reageert,
mm-hmm.
heb je vaak te maken met dit soort hele oude kwetsuren.
Ja.
En daardoor ervaar je de huidige situatie extremer dan nodig is.
Mm-hmm.
Ja. En dat heb je volgens mij ook heel erg met mensen die heel met korte lontjes.
Ja.
Die hebben ergens een hele zere plek.
Ja.
Vaak heeft dat te maken met een laag zelfbeeld.
Ja.
Ik stel niks voor, ik ben niks waard. Mm-hmm. En dan hoef je maar je neus op te trekken of iemand denkt, oh, ze denkt ik stel niks voor.
Ja. Dus dan heeft dat eigenlijk, heeft die boosheid ook te maken met dat je pijn wordt gedaan.
Ja.
Maar omdat je ook onmiddellijk iets interpreteert op de manier die je gewend bent, die past bij jouw zelfbeeld.
Precies.
Van ik ben niks waard. Oh, die ander die groet mij niet. Dus zie je, hij vindt mij niks waard. En dan vervolgens ben jij ook boos op diegene.
Precies.
En als je dus even dat moment hebt dat je voelt dat je boos bent, je hebt die introspectie, kan je dus ook nagaan van, hé, dit is ook iets wat ik altijd heb.
Precies. En dus, het is wel in het hier en nu misschien pijnlijk dat iemand je niet groet.
Yeah.
Maar jij maakt er een ding van.
Ja. Yeah. Omdat je overreageert.
Ja, je overreageert. En dat, en als je dat dan in de gaten hebt,
mm-hmm.
hè, en je weet, oké, die groet mij niet, dan kun je kijken of je de ander kan zien.
Mm-hmm.
Hè, dat is de tweede stap. Ja. Jij noemde die empathie. Nou, dat vind ik dat je dat dan al heel snel bereikt hebt. Want dat is vaak ook nog een hele toestand, omdat je de ander ziet vanuit je woede.
Ja.
Hè, en nu kijk je meer vanuit je pijn. En dat je ziet, die ander geeft mij dat niet.
Ja.
Maar dan is het de kunst om om naar de ander te kijken met ogen van misschien wist hij helemaal niet dat ik dit verwachtte.
Ja, ja.
Hè? Een voorbeeld bijvoorbeeld, hè? Stel je voor je bent op een feestje
mm-hmm.
en je staat aan de ene kant van de kamer of de zaal en je ziet aan de andere kant een oude vriend langskomen en je wil groeten en je groet ook, maar de ander die loopt gewoon langs.
Ja.
Die reageert helemaal niet. Dan denk je, hé, wat een klootzak of hè? En dan iets kwaads.
Ja.
Je veroordeelt hem meteen.
Ja.
En maar waar heeft het nou mee te maken? Met jouw oude zeer van niet gezien worden.
Ja.
En dat is vaak al van oudsher.
Ja.
Van op de lagere school dat je niet genoeg gezien werd. Ja. Of misschien door je ouders, weet ik het.
Ja, en dat terwijl dat een menselijke basisbehoefte is.
Ja.
Hè, om gewoon gezien en gehoord te worden. Ja.
Ja. Dus als je dat nou bij jezelf ontdekt. Oké, het gaat om gezien worden. Dan is de volgende stap. Loop naar die vriend toe. Die mm-hmm. zomaar langsliep en zeg, zag je mij niet?
Ja.
Waarop die kan zeggen, nee, ik heb jou helemaal niet gezien.
Nee.
Dus dan kun je je zicht op de ander ook weer veranderen.
Ja.
Hij liep niet langs jou en negeerde jou. Nee, hij zag je echt niet. Of hij moest naar de wc. Hij was op zoek naar de wc.
Ja, dus geen klootzak meer, maar gewoon iemand die met iets anders bezig was. Ja.
Ik zie heel vaak. Ik vergeet altijd mijn brilletje op te zetten. Dus op straat zie ik niet zo helder. Dus ik zie ook heel veel mensen niet.
Heel veel mensen heel boos op jou misschien in zo'n bommel.
Dat hoor ik wel. Je groet mij helemaal niet. Oh god. Tegenwoordig doe ik mijn brilletje dan maar weer op. Maar dat heb ik vaak gehad. Of ik ben in gedachten. Of ik ben echt heel gefocust ergens naartoe aan het gaan.
Ja.
En het is mij vaak verweten dat ik mensen niet groet.
Je bent ook heel arrogant.
Ja. Ja, echt. Oh god, ze vindt mij zeker niet meer de moeite waard. Nou, dat is van geen kant.
Ja, ken ik wel.
Dus de eerste stap is, hoe ga je om met boosheid? De eerste stap is, ga na bij jezelf. Wat is er aan de hand? En check bij jezelf. Is dit helemaal, gaat dit terug naar oud zeer?
Ja.
En dan
is niet makkelijk trouwens.
Niet makkelijk, nee.
Want heel veel, dat vergt ook wel wat zelfonderzoek.
Ja.
En dat moet je ook wel willen toegeven.
Dat moet je wel willen toegeven,
Dat jij ook iets niet helemaal goed heb gezien.
Ja.
En je misschien je zelfbeeld bijstellen.
Ja,
dat
maar dus dat
veel
is
mensen niet.
Ja, maar dus wacht. Ja, dat is je zelfbeeld bijstellen. Maar de volgende stap is het beeld van de ander bijstellen.
Ja.
De ander niet zien als de grote boosdoener. Of op zijn minst. Het kan ook zijn dat de ander je wel heeft beschadigd of pijn heeft gedaan. Dan is de stap, vertel het hem.
Ja.
Hem of haar, op een normale manier.
Mm-hmm.
Niet in de, in de vechtstand van jij doet mij pijn.
Nee.
Hè? Maar meer
geen
van
verwijt.
Weet je wel dat ik, nou, als jij dit zegt, dan reageer ik zus of zo, want ik heb daar een probleem mee.
Ja.
Zodat die ander begrijpt wie jij bent.
Ja.
Want die ander weet vaak helemaal niet of die je iets aandoet en is dat ook helemaal niet van plan.
Mm-hmm.
En ik heb in relaties wel, in die workshop gaf ik altijd een voorbeeld. Iemand is heel boos op zijn partner omdat hij zijn rommel liet liggen.
Ja.
En dan kun je er eindeloos kwaad over worden en dan kun je dan heel indirect mee omgaan en heel zeikerig en chagrijnig worden.
Mm-hmm.
Maar het is veel beter om bij jezelf na te gaan. Wat maakt dat ik wil dat de ander zijn spullen opruimt? Nou, omdat ik niet tegen die chaos kan. Daar word ik heel naar van.
Ja.
Oké, zeg dat dan tegen die ander.
Ja.
Weet je, als jij al die troep laat liggen, daar word ik heel naar van.
Heel onrustig.
Dat heeft een effect. Zou je mij willen helpen om het hier een beetje op orde te houden? Ja.
Dan vraag je iemand of iemand naar jouw kant op wil komen.
Ja.
Heeft iemand ook die keuze?
Ja. Want je vergeet dat die ander, die interesseert het geen bal. Die heeft helemaal geen last van die rommel.
Nee, want die is zoals die is.
En ja, precies.
Ja, dat kost hem ook veel moeite om die rommel elke keer op te ruimen.
Dus het is ook een vriendendienst. Je vraagt de ander ook medewerking.
Ja.
Maar dan moet je ook laten zien waar die aan meewerkt. En wat er voor jou nodig is.
Ja.
En voor dit punt ligt ook nog eens een punt bij jezelf. Hoe erg is het nou eigenlijk?
Ja, een soort van choose your battles.
Ja.
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 Ja, van kan je het misschien tolereren dat die ander niet zo opgeruimd is als jij?
Ja, precies. Ja. Ja.
En in plaats van je iedere keer maar
tot een dwingende eis te maken.
Ja.
En om niet in te zien dat het voor jou een probleem is, maar voor de ander niet.
En eigenlijk dwing je die ander dan om zich helemaal te vormen aan jouw beeld van hoe dingen moeten zijn. Je bent daarin ook rigide.
En jouw behoefte. Het moet allemaal heel ordelijk en het moet allemaal heel schoon.
Ja. Nee, want ik denk ook dat te maken heeft met dat iedereen heeft ook behoefte aan autonomie. Je wil zelf kunnen bepalen wat je doet. En op het moment dat iemand anders jou ten eerste iets verwijt, nou dat voelt al als een aanval.
Precies.
En ten tweede jou gaat vertellen wat je moet doen.
Ja.
Ja, ik denk veel mensen luisteren al niet eens meer naar de inhoud. Die denken, ik bepaal zelf wat ik doe.
Ja.
En een vraag is heel anders. Dat kan
precies.
Je dus laten doordringen. Dan kan je zelf besluiten of je daar in mee wil gaan.
Ja. Ja, ik doe in die workshop altijd één partijtje elkaar verwijten maken. Dus jij ruimt ook nooit wat op. En dan vraag ik altijd, nou, hoe voel je? En dan voelt iedereen zich gepantserd. Iedereen heeft zich afgesloten.
Ja.
Want iedereen heeft verwijten gekregen. En het effect van woede en verwijten is dat de ander zich sluit voor jou.
Ja.
En dat noem ik het ineffectieve van woede.
Ja.
Iedereen sluit. Terwijl als je naar binnen gaat en kijkt, wat heb ik nodig? Wat doet me zeer? Wat is mijn behoefte? Wat wil ik vragen?
Mm-hmm.
Dan kan de ander gewoon nadenken. En ook vanuit zijn eigen autonomie bedenken, heb ik dit te geven? Kan ik dit doen?
Ja.
En dan doet iemand het eventueel uit vriendelijkheid.
Ja. Het is toch gek hè, dat zoveel conflicten, ik zit even wat breder na te denken, maar als je ook kijkt meer op wereldniveau, ook tussen landen en zo, het gaat gewoon alleen maar over, ik doe jou pijn, nou dan wordt er weer pijn teruggedaan.
Ja.
En het is natuurlijk een eindeloze ruzie.
Wraak en weer wraak.
Ja,
het is echt
in Israël daar in dat
gebied. Het is echt vreselijk.
Wat heb je daar aan? Ja. We komen er nooit uit zo.
Nee, de enige oplossing is dat iedereen een time-out neemt en gaat zitten en gaat voelen, wat doet mij nou zeer?
Ja.
En dat eventueel
daarover in gesprek gaan.
Ja.
Ja.
Ja. En het gekke is, dat heb ik ooit gehoord in Plum Village. Dat is het klooster van Thich Nhat Hanh.
Mm-hmm.
Die heeft Egyptenaren, Palestijnen en Israëliërs in zijn retraites gehad. En die liet hij dan eerst apart in groepen. Tot rust komen en tot bezinning komen. En dan ontdekten die mensen, dan lieten ze met elkaar praten over hun pijn.
Mm-hmm.
En toen ontdekten die mensen dat ze er nooit bij stilgestaan hadden, dat de andere partij ook pijn had.
Ja, want die zie je als vijand, een soort, een soort duivels, iemand die helemaal niet,
maar hoe,
geen gevoel heeft.
Nee, gek, want zo worden die kinderen ook opgevoed, hè? Aan weerskanten.
Ja.
De andere kant deugt niet.
Ja.
Maar de andere kant heeft precies dezelfde pijn als jij.
Ja.
En in het delen van die pijn ontstaat bereidheid en een gevoel van gemeenschappelijkheid.
Ja.
En dan kun je kijken, hoe lossen we het op?
Ja, als mens zijnde ook, want je gaat die ander bijna niet meer als mens zien.
Nee.
Maar je bent natuurlijk beide een mens met gevoelens.
Dat was ook in Duitsland, in de Tweede Wereldoorlog, de manier om je maakt een vijand.
Ja.
De vijand waren de Joden. En dan kwamen er allemaal filmpjes met ratten. En die waren dan in de huizen van de Joden. Dus de Joden werden geassocieerd met ratten. En ratten zijn vijanden. En op grond daarvan verdween het gevoel van menselijkheid. Ja, en dan knalde je ze af.
Ja.
Dat is echt verschrikkelijk.
Ja.
En dat de Hutus en de Tutsis hadden dat ook.
Ja.
Het is echt onvoorstelbaar.
Ja, jammer hè, dat er toch zo weinig constructieve oplossingen.
Ja, maar dat is de onwil om te voelen dat iets zeer doet.
Ja,
en
daar
ook,
zijn we heel bang voor.
Ja, ja. En als je op dat punt zit, waar zit mijn pijn, wat doet me zeer, dan zit je automatisch ook op het punt van, wat is mijn behoefte?
Ja.
En dat is vaak ook een cruciaal ding, want vaak als je eerlijk bent, eis je dingen van de ander die ook niet helemaal oké zijn. Je eist, je wil dat iemand altijd naar je luistert en dat iemand weet ik wat allemaal braaf doet en zo.
Ja, dat die ander zich naar jou vormt, maar die is ook een eigen persoon.
Ja, ja,
ja.
Ja.
En door te weten wat je behoeften zijn, kan je ook kijken van, goh, is het realistisch dat die ander dat continu moet gaan waarmaken?
Ja, precies. Ja.
En misschien kan je het ook op een andere manier die behoeften vervullen,
precies.
In plaats van, wat heet het, maar bij die ander neer te leggen. Toch?
Met
je eigen verantwoordelijkheid daarvoor nemen.
Ja, jij moet mij gelukkig maken. Kom op, zeg.
Ja.
Wat kun je zelf doen om je gelukkig te maken?
Dus een soort ander doel formuleren om die behoeften te vervullen.
Ja, ja, ja. Dus dan neem je ook verantwoordelijkheid voor je eigen bestaan.
Ja.
En natuurlijk heb je wel behoeftes. En gezien worden is een wezenlijke behoefte.
Mm-hmm.
Dus je mag best van de ander vragen, wil je alsjeblieft naar me luisteren? Als ik iets zeg, luister naar me. Maar naar iemand luisteren is iets anders dan iemand zijn zin geven.
Ja.
Snap je?
Ja. Ja, precies. Je hoeft niet op al je verzoeken in te gaan.
Nee,
continu.
Nee.
Oké. Nou, dus eigenlijk ga je verschillende lagen door.
Ja.
Begrijp ik zo.
Ja.
En nog één laatste vraag, voordat we bij het einde komen. Dit gaat heel erg over je eigen boosheid, hè, en hoe je daarmee omgaat.
Ah, ja.
Maar hoe kan je nou omgaan met iemand anders?
Dat is zo simpel als koek. Dat is echt heel simpel. Erkennen. Luister naar iemand die kwaad is. Laat hem uitrazen. Luister naar wat hij zegt. En beaam het. Ja, dat is ook naar voor je. Oh, wat vervelend voor je. En ik begrijp dat je boos bent. En dan is binnen de kortste keren is de lading eraf.
Ja, want je geeft mee eigenlijk in plaats van dat je
erin gaat. Ja, je erkent de boosheid.
Ja.
Maar door te vragen, wat is er dan? En hoe komt dit nou? Ja,
dus doorvragen. Wat
vraag je in
zo
feite
boos?
Naar de pijn onder de boosheid? Maar dit is zo simpel als wat. Laat je niet wegwaaien. Veroordeel het niet. Luister.
Ja.
En vraag van, goh, ja, oh, ik snap het.
Ja.
Dat heb ik ooit geleerd. Wij hadden een huis in Groningen. En we hadden een hele mooie grote rode kater. En onze buurman had een volière.
Mm-hmm.
En ik zal nooit vergeten dat op een goede dag komt die man over de schutting met een knalrode kwaaie kop. En jullie kater zat op onze volière. Wow, wow. Die man was woest.
Ja.
En het enige wat ik zei was, oh ja, wat naar. Oh gossie, ja, dat is niet best. En het was over.
Ja. Tuurlijk, want dan is er niks meer om
nee, want hij had
tegenaan
ook,
te...
Nee, maar hij had ook gelijk.
Ja.
Dat ik herkende, dat was voor hem heel naar.
Ja.
Ik hou van mijn poes, hij houdt van zijn vogels. Ja. En dan heb je het probleem. Hoe lossen we dit op?
Ja. Ik zou ook boos zijn in jouw geval. Ja,
tuurlijk.
Dat zou wel helpen die erkenning te geven.
Tuurlijk. Ja. Dus het heeft geen zin om te gaan vechten. Maar luister naar elkaar, erken elkaar. Ook erken elkaars behoeften. En kijk dan hoe je ermee omgaat.
Ja. Maar dat vereist ook wel dat je... even die boosheid moet kunnen opvangen en het niet zo persoonlijk moet nemen. Dat je het echt moet zien...
Ja, en dat is vaak heel moeilijk.
Ja, dus dat vereist wel wat stevigheid. Of dat je in ieder geval jezelf voorhoudt van... Oké, deze boosheid is wel naar mij gericht, maar het gaat niet over mij.
Nee. Nou, misschien wel. Als het in de relatie is, gaat het ook over jou.
Ja.
Maar over een aspect van jou wat waarschijnlijk verkeerd begrepen wordt.
Ja.
Omdat het... gekoppeld wordt aan oud zeer.
Ja. Of een bepaald gedrag waar iemand boos over is. Maar dan kan je er. Ja, dat moet je
maar
toch
je hebt
even
gelijk,
uitzien.
Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk omdat de ander ook dingen zegt die jou weer kwetsen.
Ja.
Dus de kunst is. De enige manier om een ruzie te voorkomen is door mee te geven en te luisteren.
Mm-hmm.
Maar dan moet de ander, als die is uitgeraasd, de bereidheid hebben om vervolgens naar jou te luisteren.
Ja.
Ja. Er zijn twee waarheden en die moeten beide gehoord worden.
Ja.
En dat is de enige manier om geen ruzie te krijgen, is de ander luisteren.
Ja. En door goed te luisteren kan dat ook weer later helpen in het gesprek, toch? Want je zei in die verwijten die iemand jou geeft van ja, maar je houdt ook nooit rekening met mij.
En
kan je soms ook een behoefte herkennen?
Ja.
Waar je het dan later weer over kan hebben.
Ja, tuurlijk. Ja, door te zeggen, goh, wat is er dan met je?
Ja.
Dan zegt die ander al meteen wat hem pijn doet. Ja, je luistert ook nooit.
Ja.
Snap?
En dat is de behoefte van, ik wil meer aandacht.
Ja, ja. En ook dan werkelijke aandacht.
Ja.
Gewoon echt. En ja, dat is volgens mij het hele eieren eten in de meeste gevallen. Echt even luisteren. Maar echt even luisteren en erkennen is niet identiek aan de ander...
gelijk geven of zo.
Ja, de ander meteen toegeven. En oh ja, nou ga ik echt de hele dag al mijn spullen opruimen. En de ander moet natuurlijk ook zijn leven kunnen leiden.
Ja, tuurlijk. Ja, dus mensen zijn misschien bang dat ze de ruzie verliezen... Doordat ze er niet meteen tegen ingaan, maar daar gaat het niet om.
Nee.
Je hoeft echt niet meteen te doen wat die ander zegt. Maar je kan wel erkenning geven voor het feit dat die ander boos is.
Ja,
en daarin proberen te ontdekken wat die ander bedoelt te zeggen.
Wat die ander zijn behoefte is. Het afreageren van wat jou frustreert is één fase. Maar de fase van hoe lossen we dit op? Hoe gaan we ermee om?
Mm-hmm.
Dat is een andere fase.
Ja, dat is een andere fase. Ja.
En die moet je mensen
uit
proberen
trekken.
Vaak in woede al te zeggen, jij moet dit doen en jij moet
zorgen.
Dat doen. Ja. En de ander dan, die gaat dan in zijn zieligheid zitten. Nou, dan krijg ik nooit voor elkaar dit en dat.
En is het dan niet goed om die twee fases een beetje af te scheiden met een time-out? Want ik heb dat zelf wel nodig. Als ik boos ben, dan ik voel dan gewoon van, nee, ik moet nu niet een gesprek over oplossingen want ik ben gewoon nog te boos. En dat zei ik toen ook in het laatste voorbeeld van... want hij wilde al met mij praten. Ik zei, maar ik ben nog te boos.
Ja,
dus ik ga even weg.
Ja.
Maar ik kom terug als het weer gezakt is.
Ja.
En dat was ook goed.
Ja.
Dus ik denk, om ook even een praktische tip voor mensen. Is misschien, ga heel even dan.
Neem een time-out.
Ja, ga even naar buiten.
Neem
even
een
rondje lopen. Of ik ging dan onder de douche. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Maar...
Ja. En erken, ik ben kwaad. Dus er is iets wat mij pijn doet. En ga daarmee aan de slag in jezelf.
Mm-hmm.
En eventueel even flink stampen. Ik wil ook nog wel eens wat gaan poetsen en boenen in mijn huis. Dat reageert ook flink af.
Ja.
Je kan eventueel een boksbal nemen. Maar
ja,
kan ook heel erg juist opnaaien.
Ja.
Maar woede is natuurlijk ook gewoon een kwestie van adrenaline.
Mm-hmm.
Dat moet ook even afgevoerd worden.
Ja. Ja, dus gewoon iets actiefs gaan doen,
precies,
even sporten, dat kan ook.
Ja, en in die tussentijd ga naar, wat doet me zeer? Wat maakt dat ik zo boos ben?
Precies, dus wel ondertussen ook die introspectie plegen, als
ja,
het ware.
Want waar woede
dat niet vergeten.
Waar woede is, is pijn, is frustratie. En daar gaat het om.
Ja.
Het gaat er niet om te zeggen, je mag niet boos worden, je mag niet gaan vechten. Dus je mag ook niet je doelen nastreven. Nee, dat is iets, dat zeg ik helemaal niet.
Nee.
Maar streef je doelen op een andere manier na.
Mm-hmm. Ja. Oké, dus samengevat, ontstaat boosheid.
Ja.
Wanneer het doel eigenlijk wordt gefrustreerd door een bepaald obstakel. En dat kunnen dingen zijn, dat kunnen mensen zijn.
Ja.
En dan voel je die boosheid. En die boosheid hoef je niet weg te drukken, hoef je niet te ontkennen. Die mag je voelen.
Ja.
Maar probeer niet meteen in de aanvalstand te gaan en dingen te vernietigen of mensen te vernietigen in de ruzie. Ja, want dan maak je eigenlijk meer kapot
dan je lief is.
Dan je wil. Dus stop die boosheid en probeer gewoon eens te kijken, wat veroorzaakt nou die pijn?
Ja.
En waar heb ik behoefte aan?
Ja.
En probeer dat in een gesprek duidelijk te maken met elkaar.
Ja,
probeer
precies.
dat duidelijk te krijgen en kijk wat de ander voor jou kan betekenen, wat jij voor die ander kan betekenen.
Ja. En kijk eventueel ook bij dat stukje introspectie, wat doet me nou eigenlijk zozeer? In hoeverre dat iets te maken heeft met oud zeer?
Ja, heel belangrijke toevoeging.
Ja.
En als dat oude zeer iets is wat echt heel diep ligt, dan is het misschien ook wel een moment om, hè, en je blijft maar snel boos, om dat ook eens met iemand te gaan bespreken, lijkt mij.
Ja, dat kan ook met je partner.
Ja.
Als die iets doet en waar je extreem op reageert, dat je dan bij jezelf nagaat, oh ja, dat is ook omdat dat oude zeer er is.
Mm-hmm.
Dat kun je gewoon ook vertellen. Ja, ik reageer heel erg omdat het me doet denken aan toen en toen en toen.
Ja. Ja, want dan weet die ander van jouw blauwe plekken.
Dan weet hij van jouw blauwe plekken en dan kan hij er eventueel rekening mee houden. Maar het is natuurlijk niet een echt excuus in die zin.
Geen vrijbrief om boos te worden.
Nee, want als die ander jou niet groet, dan is dat gewoon een kleinigheidje.
Ja.
Maar jij maakt er een ramp van omdat je vroeger in de steek gelaten bent.
Ja, dus ga ook na in hoeverre het nog gepast is in jouw reactie.
Ja.
We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen.
Ja.
Is er nog iets wat jij nog belangrijk vindt om toe te voegen?
Nee, ik geloof het niet. Volgens mij hebben we wel alles gehad, hè?
Ja, ik denk dat het is bijna een soort audio-handleiding geworden van wat boosheid is en hoe je ermee om kan gaan. Dus ik hoop dat we hiermee weer heel veel mensen kunnen helpen.
Nou ja, toch nog even. Wat ik hoop is dat mensen meer begrip krijgen voor hun eigen boosheid.
Mm-hmm.
En niet zo van, ik ben niet boos hoor, ik ben helemaal niet boos. Maar ik ben wel boos, maar dan ook de bereidheid hebben om te kijken, wat doet me zeer?
Ja.
En daarop te gaan, daarmee aan de slag te gaan.
Ja, sluiten we hiermee af?
Ja.
Heel erg bedankt,
graag gedaan.
Wat een mooi gesprek weer.
Ja.
Nou, dan gaan we afsluiten en dan gaan we straks nog even lekker wandelen.
Ja.
Door Zaltbommel.
Ja, leuk.
En mocht je dit nou horen als luisteraar en denken, ik reageer soms ook heftiger dan nodig op kleine voorvallen, of ik ken iemand die dat doet, luister dan naar de mini-aflevering over emotionele tekorten. Hierin leggen we uit wat deze tekorten precies zijn en op welke manier ze van invloed zijn op onze relaties. Benieuwd geworden? Ga dan naar depodcastpsycholoogclub.nl en luister deze mini-aflevering.